Radio 1. Annemie Peters. De bende van Annemie.
Goedemorgen. Het is toeval, maar veel kinderen in onze uitzending. Het is te zeggen kinderen en kinderpsychiaters. Er is er één de allerbekendste en dus moest die maar eens nieuwsman zijn. Peter Adriaanses heeft een gat gevonden in zijn drukke agenda. Precies vandaag. Laat hem maar gauw binnen. In this city of time, with no time to win. We all got caught with shadow wicked. Through the walls of light, running past our skin. We all got caught with shadow wicked. Frost in a cold heart, see where it goes. Cast in the weak sides, wrapping its arms around you. Caught by the silence, catching the souls of the old. Van Dotan.
Altijd benieuwd. Radio 1.
We hebben nooit eens een spelletje samengespeeld op tv. Mijn nieuwsman en ik met onze kinderen. Hij kijkt alsof hij het niet weet. Het is jaren geleden. Kinderen zijn groot intussen. Sindsdien heb ik jou niet meer gezien, denk ik. Live toch niet. Peter Adriaanses, goedemorgen.
Goedemorgen.
Weet je dat niet meer?
Nee. Ik hoop dan dat het ook, een goede ervaring was.
Weet je ook niet wie gewonnen had. Margriet Hermans deed ook mee met Celientje en Karel Heijbrechts met en Barb Borgmans met zijn kinderen.
Ja, en soms is het goed dat je niet alles onthoudt.
Je zal wel niet gewonnen hebben, neem ik aan. We zullen over wat anders beginnen. Begin september, hè. Begin deze maand, zat je in Amman.
Ja,
Jordanië, te werken in een vluchtelingenkamp voor Syrische vluchtelingen.
Ja.
Waarom deed je dat?
Wel een lokale groep, Caritas Jordan, had mij dat gevraagd. Een beetje een bocht die ze gemaakt hebben via het werk dat ik in Indië doe met zuster Jeanne de Vos. Voor opvang van kinderen die seksueel misbruik meegemaakt hebben. En zij kwamen met de vraag om hen te komen helpen bij de opleiding van hun counselors. De mensen, ondertussen zitten daar veel families al 4 jaar van de oorlog. Ziet men meer en meer psychische problemen. Maar ook agressie en jongeren die beginnen weglopen, die hopeloos worden en die dan maar liever terug gaan vechten in Syrië bij één van de vele groepen daar. En was de vraag om mee te komen nadenken, om te helpen, opleiding te geven. Wat zou men kunnen doen met deze jongeren, met deze families?
En heb je een antwoord?
Nee, natuurlijk niet. Hè. Dat is ook alleen maar een oefening in grote bescheidenheid. Maar zoals het ook bij ons is, als wij Amerikaanse experten op bezoek hebben, dikwijls heb je de buitenlander nodig om je eigen vaardigheden te ontdekken. En moet er ook iemand komen om te tonen wat je goed doet. Ik ben echt onder de indruk van de mildheid van het Jordaanse volk. Er zitten daar 1,5 tot misschien 2,5 miljoen vluchtelingen, want een heleboel mensen willen zich niet inschrijven, zijn bang dat als er op een dag terug een land Syrië bestaat, dat ze misschien daar dan weer niet meer binnen mogen, omdat ze dan zich elders ingeschreven hadden. Dus, maar hun totaalbevolking, eigen bevolking, is 6 miljoen. Wij klagen en kreunen voor een paar honderdduizend.
Ja, we hebben er ook mee geworsteld. Hè. We hebben ze in parken laten slapen, we hebben ze in rijen laten staan. Gebeurt dat kinder anders?
Ja, het viel mij op in Amman, ja, al die cafeetjes en zo. Mensen spreken je aan als buitenlander. Van waar ben je, België? Dan denk je, ja, mensen weten toch niet waar dat is. En dan, ja, allerlei mensen die mij vroegen, is dat dat land waar dat wij foto's van gezien hebben? Is het waar dat jullie vluchtelingen in een park laten slapen en dat jullie daklozen hebben. Ja, dat is waar. Nou, dat hebben zij dus niet. Hè. 80% heeft, van die vluchtelingen heeft een dak boven het hoofd. Mag dat van jullie God? Vragen zij. Van mijn God. Van de God van de mensenrechten in ieder geval niet. Hè. En dat hoort onze God te zijn. Zij vonden dat zo beschamend. En zij zeiden, ja, maar zeg dan tegen die mensen dat ze hier welkom zijn.
Hè. Ja. Koningin Rania, die was van Jordanië, was op CNN onlangs.
Ja.
Zei dit.
As you know, Jordan has a country of 6.5 million, has taken in 1.3 million refugees. We've punched way, way above our weight when it comes to this issue. And I think Jordan has done more than its, multiple times more than its fair share in terms of taking in refugees. But we have been stretched to the limit.
And are you getting the aid you need, the support,
only,
the money?
Only 35% of the cost of hosting refugees is covered by the international community. And as you know, Jordan is not a rich country.
Ze zijn niet rijk, ze doen wat ze kunnen, zegt ze. Ze vraagt hulp, hè?
Ze heeft absoluut gelijk, want wij moeten ons ook realiseren dat het is nog de enige plek daar waar er geen oorlog is. Hè. Dus als het ook daar zou beginnen mislopen, nu dan gaan die groepen zich ook terug in beweging zetten en naar waar zouden ze komen. Dus als wij het zo belangrijk vinden van dat mensen daar in eigen regio terecht kunnen, dan zouden we veel actiever moeten helpen. En los daarvan zie ik ook wel dat kinderen en jongeren die in de omgeving van hun land kunnen blijven, die daar hun eigen taal spreken, hun eigen cultuur, het perspectief houden. Op een dag keer ik terug en ik ga helpen om dat land op te bouwen. Dat het beter gaat met die kinderen dan als ze hier in een complex land terechtkomen, moeilijke taal, heel anders jongens en meisjes in een klas. Wat kinderen hier ons zeggen, dat zou eigenlijk niet mogen in mijn land.
Ja.
En wat gaan die nadien daarover zeggen.
Jij springt naadloos over naar een thema dat deze weken ook heel veel nieuws heeft beheerst. Over dicht bij huis blijven. Het adoptiethema, het buitenlandse adoptiethema. Ja. Hè? We zouden kinderen beter in hun thuislanden laten dan ze naar hier halen. Wij hadden maandag Wouter van den Hole te gast. Die is professor kinderrechten en mensenrechten aan de Universiteit van Antwerpen. Hoor eens wat hij zei.
Je kan dat niet abrupt van de ene dag op de andere doen, maar ik denk dat het eigenlijk wel een goede keuze zou zijn en een verstandige keuze om op termijn die interlandelijke adopties onder meer af te schaffen. En dus dat die vraag, die basisvraag, of die interlandelijke adoptie eigenlijk wel een goede manier is om kinderen een toekomst te geven, dat we die wel meer op tafel moeten leggen.
Schaf het af, zei die. Wat denk jij daarover?
Ja, dat is in ieder geval een heel belangrijk standpunt. Er is mogelijk verschil met baby's die van meet af aan mee hier groeien. Maar ik vind ook dat we maximaal moeten investeren om kinderen in hun eigen land, eigen cultuur te laten opgroeien. En dat in een wereldbevolking waar zoveel mensen vandaag veel vrijer opgevoed zijn om niet bij de kerktoren te moeten blijven, dat je dan misschien naar Oeganda verhuist om daar actief te gaan meewerken, daar een huis op te zetten of daar een gezin te hebben en ook bij te dragen met expertise tot reconstructie. Ja,
dus maak de omgekeerde beweging, zeg jij eigenlijk. Hè? Krijg jij kinderen in jouw praktijk die afzien onder adoptie?
Natuurlijk, hè, natuurlijk. We weten dat kinderen in de adoptie, dat die een wat hoger risico hebben op kinderpsychiatrische problemen. Het merkwaardige is dat je komt terecht in de beste der families. Je bent daar heel welkom. Er is geen racisme enzovoorts. En toch gaat die klok af. En zie je dat de jonge tiener vragen heeft naar zijn roots. Dat hij toch zijn werk moet doen. Dat wij heel bescheiden moeten zijn over wat er allemaal in een zwangerschap gebeurt en wat er al meekomt. En dat adoptieouders en pleegouders moeten hele stevige ouders zijn.
Maar ik hoor dan jou eigenlijk ook zeggen, we doen ze soms iets aan, hè, door ze naar hier te halen, als ze zo worstelen en er niet uit geraken. Wie ze zijn, waar ze vandaan komen.
Ieder kind. Wij doen ieder kind iets aan, van het te verwekken en het te laten geboren worden. Iedereen heeft het altijd over, en die kinderen, ja. Maar als kind word je geboren en je krijgt geen enkele garantie. Zullen je ouders samen blijven? Zullen ze in leven blijven? Zal het met jezelf goed gaan? Heb jij door dat lotje van het geluk de goede capaciteiten om onderwijs te volgen? Enzovoort. Ja. Het mooie van ons mens zijn is dat wij leven van kwetsbaarheid. En dat is dan ook het gruwelijke van een oorlogsscène. Hè? Want daar zie je dat het verstand afwezig is. Hè? Dat haat en machtslust en fundamentalisme enzovoort. Dat mensen onredelijk maakt. Maar om je heen, ik vind natuurlijk adoptieouders die dit doen, het heeft ook een verschrikkelijke kracht. En zij zeggen terecht van, ja, en alle anderen mogen kinderen maken gelijk zij het willen. Hè? En ik kan je verzekeren, als je werkt in een domein van kindermishandeling, dat ik ook wel families zie waar ik denk, was die vijfde nu echt nodig? Ja? Maar toch moet je democraat blijven. En toch moet je weten, ik heb eigenlijk niet veel te zeggen aan een ander. Ieder van ons zal zijn kwetsbaarheid ontmoeten. Manik.
J-Boy is dat van Afrikando. Nog een boterhammetje hoort. Vlaams Verkeerscentrum meldt een ongeval op de E19 van Brussel naar Antwerpen ter hoogte van Mechelen-Noord op de linkerrijstrook. En de politie waarschuwt voor een band van een tractor op de E17 van Antwerpen naar Gent ter hoogte van de afrit UZ-Gent. Het verkeer moet daar over de pechstrook. Vertragen ook nog naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruibeke, op de E19 vanaf Kleine Bareel, op de E34 vanaf Oelegem en op de E313 vanaf Massenhoven, half uur file. Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten file vanaf Antwerpen-Noord tot Borgerhout. In Berchem is de weg wel vrijgemaakt. Van Hasselt naar Gent rijdt u wel nog altijd beter via Brussel. En door een ongeval is de R22, de Woluwelaan, nog altijd afgesloten richting Vilvoorde tussen de Luchthavenlaan en de Mechelse Steenweg.
Radio 1. De bende van Annemie.
Met kinderpsychiater Peter Adriaanses en gruwelijk nieuws uit het nieuws.
Syrische en Russische gevechtsvliegtuigen hebben vandaag opnieuw wijken in de strategische stad Aleppo gebombardeerd. Wijken die onder controle staan van de rebellen. De bombardementen begonnen rond 4 uur in de namiddag. Er vielen volgens lokale bronnen 23 doden. Het Syrische leger verklaarde vanochtend ook een grondoffensief te zullen lanceren in Aleppo. Maar daarvan zijn er nog geen beelden.
Ja, Aleppo natuurlijk raakt jou omdat je naar een vluchtelingenkamp bent geweest onlangs. Dat persoonlijke verhaal heb je al verteld. Wat heb je nog meer?
Wel, wij weten eigenlijk in onze families ook wat de oorlog is. En het heeft mij natuurlijk altijd geïntrigeerd. Mijn eigen grootmoeder heeft nog net meegemaakt dat ik kinderpsychiater werd. Zij was 92 en zij vond mij een grote sukkelaar. Hoe was dat nu mogelijk dat ik geneeskunde gestudeerd had om dan zo'n specialisme te doen? Want het was onmogelijk dat ik werk zou hebben. Zij had 2 wereldoorlogen meegemaakt. Daar bestonden geen psychologen en psychiaters. Hè? En zij hadden dacht goed doorgekomen. En welke problemen zouden er in godsnaam wel in deze tijd zijn?
Dus ze vond dat een luxe baan.
Ja, onmogelijk.
Voor luxe problemen.
Maar voor haar was het dus ook een soort evidentie dat je zelf problemen oploste. En
ze zou je nu eens moeten zien.
Ja. Ze zou er nog moeite mee hebben, denk ik. Maar 5 jaar geleden werd mijn moeder snel dement. En ze leeft nog en mijn vader zorgt nog altijd voor haar. Ze zijn 86 en 90. En door mijn werk was de enige mogelijkheid voor mij dat ik dan iedere zondag naar hen ga, voor hen kook. Maar waarover praat je? En dus ik ben begonnen met de laptop erbij te halen en hun te laten vertellen over hun leven, over hun jeugd, over de oorlog, over wat ze meegemaakt hadden. En in de eerste plaats was een hele grote verrassing dat het besef van het einde van het leven maakte dat voor mijn ouders een aantal dingen beter bespreekbaar werden. Dingen die voordien blijkbaar geheime of schaamtevolle dingen waren. En mijn moeder ging achteruit en dus zij zweeg veel en mijn vader vertelde. En op een bepaald moment vraagt ze, en hoeveel bladzijden heb je al over hem, hè, over zijn leven? En ik zeg, veel meer dan van jou, want jij vertelt niks. Hè. En ze zegt, dan begin ik. En ik zeg, oké, wat wilt je vertellen? De vlucht, zegt ze. Mijn moeder is als kind met haar familie, haar ouders zijn gevlucht met het gezin bij het begin van de Tweede Wereldoorlog. En dat had ook heel erg te maken met trauma's van de Eerste Wereldoorlog, waardoor dat haar ouders zeker weg wilden zijn als de Duits binnenkwam. En zij is in iets filmisch geschoten. Zij is haar verhaal beginnen vertellen vanaf 's morgens vroeg wakker gemaakt worden. Matrassen die op de auto gebonden werden. Alle kinderen die wat geld ingenaaid kregen in hun kledij. En dan beginnen ze te rijden en zij vertelt van stad tot stad waar zij langs gepasseerd zijn. Mijn vader zat daarbij met open mond. Mijn moeder heeft een uur verteld. Ik mij gek tikkend. Hoe zij uiteindelijk in Frankrijk terechtgekomen zijn bij een boerenfamilie en er dan een bedrag afgesproken werd en daar goed opgevangen geweest zijn. Mijn vader had het nog nooit gehoord. Ja? En mijn moeder zat ineens terug in die film.
Ja. Ze lijdt aan dementie, maar dat verleden, dat weet ze nog heel goed. Hè?
Ja, ja.
Toch is nooit verteld, dat is zo raar.
En het heeft mij ook gebracht om aan de jongeren waar ik alle dagen mee werk, hè, ik heb een groep voor jonge tieners, 11 tot 14-jarigen, goed, ik zie hè, de 13-jarige die een zelfmoordpoging doet, omdat zijn lief het afmaakt. Goed, er zijn er natuurlijk ook die hele complexe verhalen hebben, maar... Als ik aan jongeren vraag, zijn er mensen in je leven, in je familie, die het wel eens moeilijk gehad hebben en weet je hoe dat die erdoor gekomen zijn, dan is die stilte in Vlaanderen, die is zo opmerkelijk. Families komen samen om hun successen te vertellen. Ja. Maar, en Vlamingen is dan nog altijd verbaasd van Nederlanders die aan de familietafel zeggen van ja, we hebben het op dit ogenblik moeilijk met elkaar, we weten niet goed, gaan we samen blijven of niet. En ja, dat hoort bij ons niet gezegd worden. Jongeren in Nederland, hè, blijken veel meer beroep te doen op hun familie, op vrienden, als ze in de knoei zitten. Want ze hebben dat gehoord, dat dat behoort tot het leven. Ja. Wij niet. Ik stuur jongeren op interview naar hun grootouders. Hè, van waar waren zij in de oorlog? Hebben ze weet van verhalen van de Eerste Wereldoorlog? Hebben ze, ja, zijn er dingen heel moeilijk geweest in het leven? Jongeren komen met verbazing terug dat er een faillissement geweest is. Er werd nooit over gesproken. En nadien hebben grootouders terug werk gevonden en zo. Hoe hebben ze dat gedaan? Hoe hebben ze de moed gehad? Wij verliezen kennis van competentie in onze families. Ja. We moeten niet allemaal naar therapeuten lopen, hè? Ja, zij die het echt nodig hebben. Maar in onze stamboom wordt ook veel meegegeven. En fier leren zijn over verhalen. Als ik in Syrië was, dan... hulpverleners vragen dan, denk je dat het zin heeft wat dat wij doen? Want wij kunnen iedere dag een paar honderd mensen helpen. En het zijn er hier miljoenen. Er komen er altijd nieuwe toe. Denk je dat het zin heeft? En ik vertel hen over de wereldoorlogen bij ons. Hè. Zij denken dat wij uit een perfect land komen. Zij denken, zoals vele 13-jarigen denken, ze denken dat het hier altijd oké is, dat het hier altijd luxe is en dat je dus over alles moogt reclameren. Ja, want niemand heeft hun verteld, weet je waar dat vrijheid van praten vandaan komt. En ik vertel in Syrië, ik vertel in Indië, in sloppenwijken, over kinderarbeid in ons land, over wereldoorlogen, over hoe dat mensen, enkelingen, zich verzet hebben. Hoe dat er altijd mensen geweest zijn die gezegd hebben, ik ga daartegen in. En dat zoveel generaties later... Hè, in de onderzoeken die ik ondertussen aan mijn familie gedaan, 4 generaties terug, mijn overgrootvader was matroos voor loodsen. Dus die moest een bootje rooien en dus dat die boot goed kon aanleggen, dat de matroos op het schip kon. En vorig jaar zag ik in Lyon, in het museum van de gebroeders Lumière, zo'n heel klein filmpje van zo'n bootje. Ja, hoe dat op en neer deinde. Nou, die heeft nooit geweten dat 4 generaties later ik voor de radio zou zitten. Het moet ons bescheiden maken. Alle ouders die zich grote zorgen maken. Wat gaat er komen van mijn zoon of dochter? Die mensen wisten het ook niet. En wij doen het toch niet zoveel slechter. 4 generaties later. I said her from the city, so her got to be witty, witty. She said him from the country, so him got to be funky, funky. Feel like a bomb.
is cheese, there are rats. Wherever there are rats, there are cats. Wherever there are cats, there are dogs. If you got the dogs, you got always out to put their paws on your riches. If you got riches, you got glitches. If you got glitches in your life computer, turn it off and then reboot it. Now you back on. Can't just put the cap on the old bottle. Once you pop it, that'll spoil it. Gone and drink it and enjoy it. Oh, mama, I'm a millionaire.
Kelly's en miljonair en kinderpsychiater Peter Adriaanses is mijn nieuwsman. Dit komt uit het nieuws.
My brother died here. So we made this oath. Whoever died first would send the other a sign.
A sign? But how do you know if it's a sign?
I need more from you.
Klinkt als een spannende filmtrailer van de film Personal Shopper. Mm-hmm. Waarom kies je een trailer?
Vreselijk.
Vreselijk. De trailer op zich al, of de film.
Ja. Volstaat al om zeker niet te gaan kijken. Maar ja, het is natuurlijk enerzijds een prijs die ik persoonlijk betaal voor meer dan 30 jaar in werken in een geweldsector, mishandeling. Dat ik op een bepaald moment, 15 jaar geleden, de bioscoop uitliep. Ineens kon het niet meer. Al die verhalen die je hoort, verhalen van echte emoties, van wat mensen meemaken en dan beelden, gespeelde emoties. Ja, ik weet wel, mensen zeggen, ja, maar dat is maar een film. Ja, wel, ineens was de grens weg. Ik kon mijn werk in de kliniek niet meer doen als ik ook nog eens de beelden voor mij moet hebben. Ik had van de week toevallig met een jonge medewerker en die had voor het eerst met een familie gesproken waar de ouders gefolterd geweest zijn in aanwezigheid van hun kinderen. De kinderen hadden moeten toekijken en de kinderen en de ouders hebben daar voor het eerst over verteld. En die medewerker was groggy en die zegt, ja, foltering, ja. Maar dat dit foltering is. Weet je, de foltering, geweld, het zijn zo klinische woorden. Hè, dat, ja, oké, daar kunnen we het allemaal over hebben. Maar wat dat eigenlijk is, wat het is voor iemand aangerand te worden, daar ben ik natuurlijk van doordrongen. En ik kan alleen blijven werken voor een ander en een teken van hoop zijn voor een ander. Want ik ben ervan overtuigd, we moeten naar die geweldloze samenleving.
Ja, en intussen niet naar de bioscoop gaan, want bijna in alle films zit geweld.
Ja, en daar vind ik, oké, er is een persoonlijk stuk. En ik zeg niet dat iedere film er een zonder geweld moet zijn. Maar ik vind wel dat er overshooting is. Hè, dat als ik van jongeren hoor hoe dat nagenoeg in zoveel films die zij zien, een afrekening ook letterlijk is. Er wordt geschoten. Hè. Politie schiet in die films waarschijnlijk duizenden keren meer dan in een echte carrière. Hè. We weten uit onderzoek, je wordt niet agressief door agressieve films te zien. Maar er is toch ook een gewenning in de aanvaardbaarheid. Hè. Als je weet dat ons deficit van 4 miljard en zoveel, dat eigenlijk eenvoudig opgelost zou zijn als we morgen zeggen van, weet je, we kopen geen wapens meer. Hè. Als er geen oorlog is, moeten we geen slachtoffers behandelen. Dat is een enorme besparing. Ja. En toch is die onmogelijk. Toch is die onmogelijk. Ja. Het toont ook, ja, het echte verhaal, hè, maakt je sprakeloos. Hè. Ik heb in Syrië ben ik voor het eerst mee geconfronteerd. Ik heb nog nooit zoveel kinderen gezien die waren dan 8, 9 jaar, 12, 13, die niet meer gepraat hadden sinds dat ze in Jordanië toegekomen waren. En die ouders, hè, die zagen dan wonderen gebeuren, want die kinderen begonnen met mij te praten. Want ik zit met hun op de grond en ik begin te tekenen of wat heb je gezien, wat heb je meegemaakt. En kinderen vertellen hoe dat, ja, is bombardement en ze lopen in die ruimtes, eigenlijk in een andere richting. En ze hebben gezien dat een granaat of zoiets hun grootmoeder trof en ze hebben oma zien ontploffen. Ja. En ze hebben nooit meer gesproken sindsdien. Het is een eerbetoon aan het slachtoffer. En ja, dat kan je niet blijven samenleggen met, hè, als je dan beelden van Aleppo ziet, hè, dit is de realiteit van wat die mensen ondergaan.
En wij worden immuuner misschien.
Ja, ja, door toch minder gevoelig.
Al die geweldfilms.
Sinds we moeten jongeren gevoelig maken voor de onderhandeling, voor de diplomatie. We moeten een leger van diplomatieke mieren zijn dat langzaam, zoals dat een Berlijnse muur gevallen is, zoals de FARC deze week weet te zeggen, na 50 jaar onderhandelen, maar nooit hebben oorlogen dat kunnen realiseren.
She was a friend of mine. I noticed her as she passed me by. She didn't even look me in the eye. I tried to think of things to say. I poured some wine, but she looked away. I didn't even talk to her that night. For a while, I thought I stood a chance. The way she smiled, so sweet. For a while, that we were meant to be. But she said no, 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 she just said no, no, she said no, no, no. People put me in my place. I felt the door slam in my face. Spent a long time standing in the rain. I've been on the losing end. All my dreams seem just pretend. Once or twice thought I would go insane. For a while, I swore I stood a chance that I was back on my feet. For a while, I had figured it out that it was meant to be. But they said no, 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 they just said no, no, they said no. Mistake can lead you to your lucky break. It only made me who I am today. All the while, always stood a chance. I was asleep on my two feet. Took a while to figure it out, to see the forest for the trees. And now I know, no, no.
Reach out, I'll be there van de Four Tops. Het is een lastige, de vraag van Peter Adriaanses die hij wil stellen, die jij wil stellen aan een oninterviewbaar persoon.
Ja, tof. Daarvoor zit ik hier. Hè.
Ja, om dat,
jullie
op
moeten
dat wij
het
zouden
onmogelijke
oplossen.
Waar maken.
Oké, zeg.
Ja, ik zou willen spreken met Mark Zuckerberg.
Ja.
Omdat die man aan de basis ligt van Facebook en Co, Instagram en zo. En ik werk dagelijks in de miserie van die producten. Wij nemen op spoedgevallen in Leuven 160 jongeren per jaar op met zelfmoordpoging. Deel van het deel hè, zijn pesterijen, zijn gemene dingen op Facebook. Het mislopen van sexting. Hè. Kwetsbare jongeren. En als ik dan zie, ik ben ervan overtuigd hè, dat die man natuurlijk dat niet beoogd heeft. En wij zien ook vele jongeren die fijne dingen ervaren dankzij Facebook. Maar als ik dan lees in de krant dat hij met zijn vrouw miljarden euro's geeft aan strijd tegen allerlei ziekten en zij pronken daar met hun baby, een baby waarvan dat we weten, die zal zoals een prinsenkind in de rest van de media gevolgd worden en misschien op een dag ook kwetsbaar zijn. Dus ik wil hem zeggen, alsjeblieft, gebruik uw intelligentie, gebruik uw mensen om eindelijk Facebook, Instagram en zo veilig te maken voor jongeren. Wat wil zeggen? Waarom, als ik in een interview in de Verenigde Staten shit zeg, waarom doet dat dan ping ineens? En waarom gebeurt dat niet op Facebook? Zorg ervoor dat schunnige taal, gemene woorden, naaktfoto's die door jongeren verzonden worden, dat die wat mij betreft het toestel doen blokkeren. Of ik weet niet wat
ja,
ik
ja,
ben
ja.
geen technicus.
Ik vat samen, besteed jouw vele geld in plaats van aan ziektebestrijding, aan pestgedrag en dat soort dingen.
Aan de ziekte
Facebook,
die
aan
daar
het
gevolg
van
zijn.
Ja. Ja. Mark Zuckerberg, hello. Het is niet gelukt. Is Sophie van Donink ook goed? Ja, je dacht, ik moet tussenkomen voor ik niet meer aan bod kom. Onderzoeker kinderen en sociale media aan het Instituut voor Mediastudies van de KU Leuven. Is dat ook goed, Peter Adriaanses? Ja, toch, hè?
Ja, ja.
Sophie, goedemorgen. Mevrouw van Donink, moet ik zeggen, hè?
Hallo, goedemorgen. Ja, ik kan onmogelijk Mark Zuckerberg vervangen, natuurlijk. Maar ik hoop toch op een beetje te kunnen een antwoord geven op meneer Adriaanses.
Ja, ik had zo gehoopt dat hij naast jou zou zitten, maar die verrassing die gaat niet door.
Dan zou ik toch zelf medicatie moeten nemen vanavond.
De vraag hoe krijgen we Mark Zuckerberg te spreken, die gaan we niet stellen, want dat wordt een uitleg van hier tot kinderen. Dat hebben we hem nog niet. Hè? Dus zullen we op de tweede vraag antwoorden. Zou hij niet beter zijn geld besteden aan dat aanpakken van dat pestgedrag op Facebook en zo?
Ja, zeker. Nu, er zijn wel al een aantal initiatieven vanuit Facebook. Ze hebben dan hun pagina waarin dan mensen dus terecht kunnen met informatie rond cyberpesten. En ook wel een aantal heel concrete en bruikbare tips die daar verzameld staan. Die ook wel overeenkomen met wat wij uit onderzoek gemerkt hebben wat wel kan werken. Dus ze proberen de mogelijke slachtoffers ook heel erg toe aan te zetten van er met iemand over te praten, contact op te nemen. Het er zeker niet mee te blijven zitten. En we merken ook, dat werkt ook. Hè. Het zijn kinderen die de stap zetten om erover te praten, geraken er ook makkelijker uit, de situatie escaleert minder. Dus het is die stap zetten om erover te praten, liefst voor het helemaal uit de hand loopt en ze in elkaar storten. Dat is ontzettend belangrijk en het is eigenlijk die stap of die drempel die we moeten wegwerken en moeten verlagen.
Ja, maar we zijn al zo'n slechte praters, is hier vandaag ook al gezegd, zeker in Vlaanderen. En zo pleiten we, of zo ontheffen we Mark Zuckerberg natuurlijk van de verantwoordelijkheid om er zelf iets aan te doen, hè?
Ja, ja. Waar ik bijvoorbeeld aan dacht, als hij inderdaad over grote budgetten beschikt, is ja, misschien toch ook meer inzetten op die sociale ondersteuning, hè, om die drempels weg te werken, om ook die kwetsbare kinderen, die zich vaak minder gesteund voelen, die het moeilijker hebben om een vertrouwenspersoon te vinden. Er zijn in Vlaanderen redelijk veel initiatieven, via Mediawijs bijvoorbeeld, de Gezinsbond, Child Focus. Ze hebben ook een online hulplijn, waar jongeren met een heel acute vraag terechtkomen. Ik vind daar bijvoorbeeld geen enkele verwijzing van terug op die website van Facebook. Hij zou bijvoorbeeld meer die initiatieven bij elkaar kunnen brengen en daar meer budgetten of middelen voor zien om ook extra mensen in te zetten in heel lokale initiatieven en organisaties vaak. Hè. Dat verlaagt de drempel. Ik kan mij voorstellen dat voor slachtoffers of ouders of mensen die er betrokken bij zijn, zo'n website van Facebook toch een beetje afstandelijker is. Terwijl een organisatie, gelijk de Gezinsbond of Child Focus, dat die stap toch kleiner is, dat ze daar misschien ook meer vertrouwen in hebben. Dus als daar meer middelen zouden zijn om sociaal werkers, zorgleerkrachten, mensen met kennis ter zake om kwetsbare kinderen te begeleiden, om die beter te ondersteunen. Ja, dat lijkt mij misschien iets wat hij zou kunnen doen. Anderzijds op vlak van technische zaken dat hij zou kunnen doen, waar meneer Adriaansens ook naar verwijst. Bijvoorbeeld schunnige taal blokkeren, naaktfoto's die als die verschijnen dat het toestel geblokkeerd wordt, dat soort dingen. Ja, dat is een moeilijke, denk ik. Technisch zal dat waarschijnlijk wel... ik weet niet wat er technisch mogelijk is, maar ik denk dat er veel mogelijk is. Anderzijds zit daar heel vaak een interpretatief aspect aan, natuurlijk. Hè, voor wat voor sommige kinderen heel erg chockerend kan zijn, is voor anderen niet zo. En dat subjectieve, dat interpretatieve is natuurlijk verschrikkelijk moeilijk om daarop in te spelen.
Ja, dan zit je ook dicht bij censuur natuurlijk. Hè?
Ja, absoluut. Ja. Dus dan zit je toch een beetje op een gevaarlijker of moeilijker aspect, denk ik.
Maar kras is toch dat de Amerikaanse inlichtingdienst wel de kennis en de instrumenten heeft om miljoenen mails continu zitten zij te loeren in ons materiaal om te kijken of dat daar geen terroristische termen in komen. Dus dan denk ik, die hebben dus de infrastructuur en de apparatuur om dat is ten goede te gebruiken, waarmee dat ze vele jongeren zouden helpen en om schunnige en grove taal en vernederende taal te detecteren. En
absoluut.
Ik vind het altijd weer moeilijk. Men komt altijd denken op het niveau van de kinderen, hoe kunnen we die kinderen versterken enzovoorts. Hè, maar ik kan alleen maar zeggen, 70% van de jongeren die kan daar allemaal mee om. 30% van de jongeren is op een bepaald moment van hun leven kwetsbaar. En zij moeten volwassenen ontmoeten die er fier op zijn van te zeggen, wij hebben dat willen vermijden. En ik denk dat een intelligent man die heel graag zijn foto toont, hoe graag dat hij en zijn vrouw hun kind zien, denk ik, dit is het moment om samen daarmee te praten.
Goed, dit was het moment om het even op de radio te zeggen. Ja. Peter Adriaansens, Sophie van Doning, dankjewel hoor, om aan de lijn te komen.
Graag gedaan, oké.
Peter Adriaansens, dankjewel. Doe verder met het goede werk. En tot een spelletje op tv of zo. Dag.
Dag.
Hoog thee, kookt en bruist, diep in mij. Wat je zei was juist. Ik sta op de houten vloer en heet van de naald kom ik weer naar je toe. Samen jaagt mensen weer uiteen. Mijn nieuwe tatoeage toont een oud taboe. En heet van de naald kom ik weer naar je toe. Mijn nieuwe tatoeage toont een oud taboe. Van de naald kom ik weer naar je toe. Heet van de naald kom ik weer naar je toe.
Wigbert en Heet van de Naald. Naar Antwerpen vertraagt het verkeer 25 minuten nog altijd op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Mechelen-Noord. Daar zijn de midden- en de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Traag nog richting Antwerpen, ook op de E313 vanaf Massenhoven, 20 minuten extra. En op de E34 vanaf Oelichem. En in Vilvoorde is door een ongeval de R22, dat is de Woluwelaan, nog altijd afgesloten tussen de Luchthavenlaan en de Mechelse Steenweg. denkt, was dat? Wel, dat is Zita Swoon Group. En de politie maakt intussen nog een ongeval op de E17 van Antwerpen naar Gent. In Gent Centrum op de linkerrijstrook ter hoogte van kilometerpaal 51.2. Zo komt Lieven met nieuwe feiten. Tot morgen.